U luistert naar de podcast van de RSG Noordoost Veluwe uit Epe, een middelbare school op de Veluwe. Graag nemen we jullie mee in het dagelijks leven van onze mooie school waar we erg trots op zijn.
Welkom bij onze podcast over de leerroutes op onze school. In deze aflevering duiken we in op de unieke mogelijkheden die we bieden aan onze leerlingen. De theoretische en praktische route. We bespreken de visie achter beide leerroutes, wat hen onderscheidt en hoe ze zijn ontworpen om leerlingen te helpen groeien en ontdekken wat het beste bij hen past. Samen met projectleider Saskia Heukelenbach van de theoretische en de praktische route gaan we in op de structuren van beide routes en waarom we deze keuzes bieden. Of je nu een ouder bent die meer wil weten over het lesprogramma, een leerling bent die nieuwsgierig is naar het eerste jaar of gewoon geïnteresseerd bent in ons onderwijsconcept, deze aflevering geeft je een helder beeld van wat je kunt verwachten in het eerste jaar en de jaren erna op de RSG. Luister mee om te horen hoe wij onze leerlingen begeleiden op weg naar zelfstandigheid, ambitie en zelfvertrouwen. Welkom Saskia.
Dankjewel.
Ja Saskia, dat was een hele mooie intro van Raoul. We hebben je naam al genoemd, Saskia Heukelenbach. Wie ben jij en waarom zit jij bij ons aan tafel?
Ja, ik kan het toch niet laten. Mijn naam is Saskia Heukelenbach. Maar ja, dat... Jullie zijn niet de eerste en vast ook niet de laatste die daar iets verkeerd in doen, hoor. Dus no problem. Maar ja, mijn naam is Saskia en ik ben als projectleider bij zowel praktische route als theoretische route. Nou, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, volgens mij betrokken. Om samen met hele enthousiaste docenten hier van RSG onderwijs vorm te geven. Ik heb bijna 10 jaar gewerkt op RSG Sleerbos. Nou ja, een broertje, zusje, wat zullen we zeggen?
Ja, collega-school.
De collega-school, ja. Inderdaad. En daar gestart als docent Nederlands. Maar ik ben daar teamleider van de brugklasse geweest en van gepersonaliseerd onderwijs. En nu al een tijdje als zelfstandig aan het werk. Onder andere op deze school, maar ook wel als trainer-coach bij andere onderwijsinstellingen.
Kortom, heel veel ervaring en kennis.
Ja.
Mooi. Raoul, wij hebben wat vragen voorbereid om het gesprek op gang te brengen.
Ja, we zijn er samen gaan zitten. Hè, van, de theoretische route die loopt al nu voor het tweede jaar. Nu voor het eerst in leerjaar 2 en voor het tweede jaar achter elkaar in leerjaar 1. Ja. En daarnaast zijn we gestart met de praktische route. En wij wilden het eerst over de praktische route hebben, omdat die voor het eerst nu start, maar ook nog wordt ontwikkeld. Ja. En we zijn eigenlijk nieuwsgierig van hoe gaat het tot nu toe volgens jou met de praktische route? En wordt er een beetje gedaan wat jullie hadden bedacht?
Ja, oké. Ik wil dan nog eerst heel even teruggrijpen op wat jij in de introductie zei. Dan maken we straks het bruggetje naar de praktische route. Want je noemde een aantal termen. Je zei ambitieus,
zelfvertrouwen,
zelfstandig. Nou, nogal wat verwachtingen, hè, van de leerlingen hier op school. En die komen dan binnen in de brugklas. Maar dan gaan we er al wel mee beginnen. En beginnen vind ik eigenlijk al niet eens helemaal netjes, want er gebeuren al echt prachtige dingen in het PO, op de basisscholen. Dus daar gaan we op voortborduren. Maar voor beide routes geldt hetzelfde streven. Dus we willen graag dat leerlingen die hier straks van school gaan, weten wie ze zijn, hoe ze leren, waar hun talenten liggen. En het is een hele complexe wereld. Er zal altijd wel een actualiteit zijn die we als voorbeeld kunnen noemen, maar er gebeurt een hele hoop. Dus we hebben ook leerlingen nodig die straks en ook nu al heel kritisch kunnen kijken van wat is waar, hoe staan we erin. Dus het gaat niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden. Dat geldt zowel voor de leerlingen in de praktische route als de theoretische route. Maar de manier waarop die leerlingen leren, ja, dat verschilt nogal. Dus ja. Vandaar dat we hebben gezegd, we zijn gestart met de theoretische route om dat onderwijs te ontwikkelen. Maar laten we nou ook goed inzetten op het onderwijs voor de VMBO-leerlingen die naar de praktische route gaan. Die net weer op hun eigen manier leren. Moet je me even helpen, want een vraag, want ik dacht ik wil dat eerst even gezegd hebben. Maar jouw vraag ging weer over de praktische route.
Ja, over de praktische route, over het feit van jullie hebben vorig jaar en ook een stukje van dit jaar natuurlijk ontwikkeld. Loopt dat een beetje van, oké, dit hebben we ontwikkeld en deze weg willen we op, kant op. Hoe gaat dat tot nu toe?
Dat is inderdaad dit jaar gestart. Als je het heel kort wil samenvatten, komt het neer op leren door te doen. En dat in een betekenisvolle en contextrijke omgeving. Nou, dat zijn altijd hele mooie grote begrippen. Ja. En hoe is daar nou concreet invulling aan gegeven? Deze week sluit het eerste thema. De leerlingen in de praktische route volgen 4 thema's gedurende het eerste schooljaar. En die worden aangeboden door een aantal vakken samen. Dus die hebben samen het project ontwikkeld, de collega's hier op school. Je kunt je voorstellen, een thema als gezondheid, daar haakt niet alleen meer de kant van biologie, maar ook van lichamelijke opvoeding. Nou, zo kun je elkaar dan vinden, verzorging. En dan kunnen leerlingen komen dat thema dus tegen in die vakken, maar ook bij de start-up. Ik weet niet of dat een les is die bekend is bij de luisteraars, maar dus als je samen met je coach gaat kijken, hey, wat speelt er qua actualiteiten, het leren, maar daar komt ook het project aan bod. Dus in dat stuk zit het. Zijn we echt dit jaar al gestart. Ja. Ik zeg we, maar eigenlijk moet ik gewoon zeggen, daar zijn de docenten echt al goed mee gestart. Ja,
ja. En dan die thema's komen dan terug tijdens bepaalde lessen en die worden dan ook op een bepaalde manier afgesloten.
Ja. Ja, dus die worden afgesloten op een manier die dan weer aanhaakt bij wat er straks in de bovenbouw gaat gebeuren. Dus al een klein stukje praktijkoriëntatie. Dus wat er bij DNP gebeurt. Mm-hmm. Het kan zijn van straks, mag ik misschien wel zeggen, een festival helemaal aan het eind van het jaar organiseren en regelen. Maar het gaat ook om presenteren, om iets, een product maken. Dus het zijn allemaal vaardigheden waar ze het dan mee afsluiten.
Ja. Ja. Okay.
Nou, dat klinkt goed. Dus we zijn al vol van start en met hele mooie samenhangende dingen bezig. Ik wou nog één stapje terug doen. Waarom is er eigenlijk gekozen voor die praktische route? En wat zijn nou echt de doelstellingen van zo'n route?
Ja, nou, daar is voor gekozen waar ik net helemaal in het begin mee startte. Het doel is gelijk. Dus we willen de leerlingen klaarmaken voor dat wat er straks in vervolgopleidingen en op de banenmarkt van hen verwacht gaat worden. Dus niet alleen in kennis, maar ook in vaardigheden. Maar waarom dan 2 aparte routes? En dat gaat heel erg om de manier van leren. Dus waar bij een theoretische route veel meer vanuit onderzoekend leren, dus meer vanuit de theorie wordt gedacht, willen we de VMBO-leerling veel meer de ruimte bieden om te leren door te doen. Dus het gaat niet zozeer om het doel zit best wel op 1 lijn. Maar de manier waarop je dat bereikt verschilt. En daarom is er gekozen voor laten we ook die praktische route nou eens goed doorontwikkelen. En ik zeg expres doorontwikkelen, omdat dat leren door te doen, ja, daar denken we dat er nog meer uit te halen is. Dus daar willen we dit schooljaar ook echt voor gebruiken om met elkaar, met het docententeam, te kijken wat doen we al, wat willen we vasthouden, wat willen we uitbouwen. En misschien ook wel gewoon eens nieuw gaan verkennen.
Ja, dus in de praktische route hebben ze dan nu, je zei het net, lichamelijke opvoeding doen. Verzorging is doen. En dan hebben ze nog een soort van natuur en techniek, denk ik.
Ja, zeker. Ja. Ja.
En daarnaast hebben ze nog, als ze gekozen hebben voor de stroom, een technische of een kunststroom of een sportstroom. En daarnaast willen jullie nog kijken of jullie nog wat meer in het doen verhaal kunnen gaan zitten.
Ja, eigenlijk gewoon dus in de gewone les. Ja, dat is misschien, want alles zijn gewoon, maar wat zijn dan gewone lessen? Dan bedoel ik meer de theorievakken, hè? Zoals wiskunde, Nederlands, Engels. Dat daar ook meer activerende werkvormen, maar ook het contextrijke. Dus ik ben zelf docent Nederlands. Stel dat je een samenvatting moet gaan maken of een presentatie moet gaan geven. Waarom zou je dat dan niet doen voor een concrete opdracht die bij mensen en maatschappij vandaan komt? Of dus dat het veel relevanter wordt waarom je met die vaardigheid bezig bent. En dat je het niet doet omdat die docent die voor de klas staat, je zo lief aankijkt en dat je denkt, nou, laten we het maar doen. Nee, ik heb er echt iets aan.
Ja. Maar hoe zou dan zo'n typische lesweek er dan in de praktische route uitzien? Hoe ziet dat voor die kinderen? Hoe ziet zo'n week er dan uit als dat leren te doen is? Zou je daar eens een schets van kunnen maken of een beetje een vlucht naar de toekomst? Hoe gaat zo'n lesweek er voor die kinderen uitzien?
Ja, en ik denk wel dat het zo eerlijk is om te zeggen dat het echt een doorkijken is naar hoe het zou kunnen gaan zijn. Dus niet hoe het nu op dit moment al is, hoewel er al heel veel gebeurt. Maar het zou gewoon mooi zijn als er nog wat meer praktijk in zit. Want Roel, jij somde net een aantal praktijkvakken op. Maar hoe kun je nou die praktijk ook dus koppelen aan de meer theoretische vakken? Ja, en jij vraagt een dag. Dan heb je het over een rooster, maar het gaat ook echt om wat gebeurt er in de les. Dus hoe wordt het aangeboden? Dus dat je die uiteindelijk, uiteindelijk moet iedereen er dat eindexamen doen. Dat je dan kent wat je moet kennen en doet wat je moet doen. Maar de manier waarop je dat bereikt, dat dat veel meer is doordat je zelf ook aan de slag mag gaan in plaats van alleen uit de boeken en luisteren naar de docent en dus heel erg het theoretische. En ik zeg expres alleen, want dat blijft natuurlijk altijd een onderdeel.
Ja. Ja. Maar heb je daar ook bijvoorbeeld een voorbeeld van wat je al bij andere scholen hebt gezien? Dat je zegt van dat is nou een mooi praktisch voorbeeld. Echt een concreet voorbeeld hoe zoiets dan werkt. Hoe je dat met die vakintegratie doet en dat leren doet doen.
Ja.
Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, ik merk dat ik een beetje voorzichtig ben. Omdat ik dat dan eigenlijk op eigen titel zeg. Omdat we dat nu echt op dit moment aan het verkennen zijn. Na deze opname van deze podcast zit ik straks bij de teamvergadering van de coaches praktische route. En dan ga ik ook de uitnodiging doen. Nou ja, dit zijn een beetje de richtingen waarop wij denken. Willen jullie eens meedenken en doorontwikkelen. Maar wat je wel ziet gebeuren is dat er al meer praktijkoriëntatie, zoals dat dan wordt genoemd, in de onderbouw wordt aangeboden. Dus dat daar al eerder een voorschot op wordt genomen van welke kant, wat vind je leuk, waar ligt jouw talent, wat wil je doorontwikkelen. Dat is echt nog het verkennen. Dus ik doe hier geen harde beloftes jaar het rooster anders uitziet.
Maar het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat kinderen vaker bij een bedrijf op bezoek gaan om te kijken wat gebeurt daar? Wat van werk zit daaraan vast? Als we het dan over de toekomst van de kinderen hebben, dat ze daar gewoon ook praktisch gaan kijken bij zo'n bedrijf. Wat voor werkzaamheden vinden daar plaats?
Ja, en dat zou dan ook heel mooi gekoppeld kunnen worden aan de thema's zoals we die dan nu aanbieden. En ook straks in leerjaar 2 willen gaan aanbieden. Dat je dan ook de koppeling maakt met de context. Dus inderdaad het bedrijfsleven, andere instellingen en organisaties. Ja.
Oké, dus vaker de deur uit, wellicht. Hè, zou in de toekomst mooi zijn. En wat vaker vakoverstijgende samenwerkende opdrachten.
Ja, als je het over context hebt, gaat het inderdaad en vindt de samenhang binnen de school. Maar zeker ook wat jullie ook aangeven. Ga naar buiten en of haal buiten naar binnen.
Ja. Oké.
Mooi. Is dat wat jou betreft ook waar het eventueel heen zou kunnen of moeten gaan? Of zeg je van dat ligt ook heel erg aan wie er mee praat, wie er mee doet. Dat ligt nog open.
Nou, het ligt niet helemaal open. Hè, want er ligt natuurlijk, het doel is vastgesteld. En dat het contextrijk, betekenisvol. Dat zijn echt wel termen die ik nu al een paar keer heb genoemd. Ja. Omdat die heel belangrijk worden gevonden. En ook het leren door te doen. Dus het is niet nog, het kan nog alle kanten op. Dit is echt wel de denkrichting.
Ja.
Alleen blijft dat natuurlijk nog niet, nog steeds een beetje ruim. Hè? Haal buiten naar binnen en wij gaan ook naar buiten. Ja, hoe dat er dan heel concreet uit gaat zien. Ja, daar zijn we nu met die ontwikkeling bezig. En ik verwacht echt volgend schooljaar daar alweer stappen in gezet te hebben. Zelfs gedurende dit schooljaar.
Ja.
Want wat ik zei, het eerste thema is nu net afgerond. Nou ja, die lessen neem je ook weer mee bij het uitvoeren van de volgende thema's.
Oké. Okay. Hey Raoul, jij bent zelf ook betrokken bij een van de leerroutes volgens mij.
Ja, ik ben coach van een 1 HAVO-MAVO groep. Dus die zit in de theoretische route. En voor mij is dat ook het eerste jaar dat ik meedoe in de theoretische route als coach. Ik deed het wel als docent LO. Is toch anders, want dan doe je een klein beetje mee met de thema's of een enkele keer met een bepaald thema. Maar nu als coach heb ik er veel meer mee te maken, ja.
En dat is nu voor het tweede jaar dat het loopt en jij bent nu voor het eerst zeg maar betrokken als
Ja, bij klas 1. Dus het tweede jaar dat klas 1 hem draait en ik ben er voor het eerst bij betrokken.
Oké, en wat merk jij daar als docent van deze nieuwe leerroute?
Dat het voor een aantal leerlingen echt zoeken is van hoe ga ik aan de slag met eigenlijk mijn huiswerk, mijn leerwerk, waar kan ik het vandaan halen. Maar sommigen zijn er al heel wijs mee, omdat ze het gewoon kennen al van de basisschool.
Okay.
En ik heb het dan nu bijvoorbeeld over de studiewijzes, wat een super, in mijn ogen een super mooie manier is om de leerlingen alles zelf te laten plannen. Maar voor de een is het zoeken van, goh, ik moet zelf in de studiewijze kijken. In plaats van dat de docent zegt in magister, dit is je huiswerk, moet je het er nu gewoon helemaal zelf uithalen.
Oké. Saskia, als jij die theoretische leerroute eigenlijk moet beschrijven, hoe je dat de afgelopen 2 jaar hebt gezien en mee hebt gemaakt, wat zou jij dan vertellen aan nieuwe leerlingen en nieuwe ouders? Wat is de theoretische leerroute op de RSG?
Ja, de theoretische route is inderdaad voor de leerlingen die VMBO, TL, HAVO of VWO advies hebben en hier dat ook gaan doen. En het is een route waarin leerlingen gaan leren, dat omschrijf jij ook heel mooi, Raoul, om hoe leer ik? Wat werkt voor mij? Wat heb ik nodig? Dus niet iedereen volgt bijvoorbeeld, om maar weer mijn eigen vak als voorbeeld te noemen, 4 uur Nederlands. De ene leerling heeft dat echt nodig en de andere leerling zegt, nou, ik heb mijn verplichte lessen, want dat heeft iedereen. Je kunt niet zeggen, ik doe het helemaal niet. Maar ik heb ook keuzemomenten. En tijdens die keuzemomenten kies ik er dan misschien wel voor om niet naar Nederlands te gaan, maar naar wiskunde, want dat vind ik veel lastiger. Dus dan heb ik een uurtje extra uitleg wiskunde. En vice versa kan dus ook. En we willen heel graag dus leerlingen de ruimte bieden om zichzelf echt te leren kennen. En dat betekent ook dat ze af en toe fouten maken. En dat is misschien ook wel wat Raoul dus herkent. Zeker. Dus er zijn leerlingen die maken dan ook wel eens een keuze. Niet omdat ze dat vak nou zo lastig vinden, maar wel omdat hun beste vriendin daar ook voor gekozen heeft. Of dat die docent wel relaxed is, of om allerlei redenen. Maar ja, laten we maar eens die fout maken. Want dan ga je ervaren van, oh, maar verhip, ik heb het wel nodig. En dat is heel mooi. Dat gebeurt hier ook al in de hele school. Dat vind ik echt super waardevol. Dat tijdens de coachgesprekken je daar dus heel goed met zo'n leerling over in gesprek kan. Want alle leerlingen spreken hun coach regelmatig. En die kan dan bevragen van, hey, ik heb begrepen dat je eigenlijk nooit voor Frans kiest. Vertel eens.
Ja.
Ja, dan kun je daar een mooie gesprek over.
Dat is ook een samenwerking tussen coach, leerling en ouders. Om die leerlingen echt mee te nemen daarin. Ik heb wel eens gehoord dat je niet kan leren als je geen fouten maakt.
Mm-hmm.
Maar dit wordt dus echt op de RSG handen en voeten gegeven. Die kinderen worden eigenlijk ook uitgedaagd om gewoon zichzelf te ontdekken. En ook keuzes te maken. En als het een foute keuze is, dan is dat ook weer leerzaam.
Ja, en dan kun je dus bijna zeggen, is het dan een foute keuze? Of is het echt een soort cadeautje dat je dit verkeerd hebt gedaan?
Ja.
Zodat je weet wat het gevolg daarvan is. En dat je volgende keer dus om de juiste redenen een andere keuze maakt. En ik vind eigenlijk wel mooi wat je zegt, dat fouten maken, dat moet om te leren. En ik vind het ook heel mooi om te zien dat docenten ook op deze school echt durven te leren. Alles met zorg voor de leerling. Maar wel ook zien van, hey, we willen het wat anders. We willen hier graag in groeien en we merken dat er ruimte ligt. En dus ook, nou ja, zoals nu met de praktische route, maar ook met de theoretische route, ja, gaan we dingen doen en steeds weer fine-tunen. Het is niet, het staat en dit is hoe we het gaan doen. Nee, oh, we merken dat dit niet helemaal lekker werkt. Dat gaan we toch anders doen. Dus dat lerende wat we van de leerlingen verwachten, dat gedrag zie ik ook bij de docenten. Dat is wel echt heel waardevol.
Ja, mooi. En jij hebt dat proces, maak je nu 2 jaar mee. Heb jij dan ook de organisatie daarin zien groeien? Heb je dingen zien veranderen? Heb je leerlingen, zeg maar, in het begin gezien die nu in het tweede jaar zitten? Zeg je, jeetje, wat is hier gebeurd?
Ja, ik ben dan echt alsof ik het heb gedaan. Dat is helemaal niet zo. Maar echt wel trots als ik soms collega's hoor die dan nu in jaar 2 voor het eerst meedraaien in de theoretische route. Bijvoorbeeld voor een nieuw vak, dat in jaar 1 nog niet wordt gegeven. En die zeggen, ja, inderdaad, ze zijn zo gewend om met die studiewijzers te werken. Die denken, wat gebeurt er? Die leerlingen pakken die studiewijzer en zeggen maar, mevrouw, volgens mij zouden we nu dit of dit doen. Of dat heb ik al gedaan, want dat stond al in de studiewijzer voor vorige week. Nou ja, zulke soort zaken. Ja, dat vind ik wel heel tof. En die leerlingen hebben in jaar 1 hetzelfde meegemaakt dat Raoul nu bij zijn coach leerlingen meemaakt. Ja, ging echt niet meteen vlekkeloos. Dat zou wat zijn ook.
Nee, maar soms zijn we er wel eens bang voor. Hè? Dat dingen moeten in 1 keer allemaal goed gaan. En we mogen geen fouten meer maken. En dingen mogen niet mislukken. Maar eigenlijk zeg jij, dat is gewoon onderdeel van het proces. En het is heel belangrijk dat dat gebeurt.
Ja.
En daar hoeven we ook niet angstig voor te doen. Het hoort er gewoon bij.
Nou, het hoort erbij. En dat wil niet zeggen dat je dus maar klakkeloos moet blijven doen wat je deed. Want als het niet goed loopt, moet je met elkaar ook zo eerlijk zijn. Om naar te kijken, hey, wat werkt wel en wat niet. En moeten we misschien her en der aan wat knoppen draaien, waardoor het soepeler loopt. En nou ja, dat, we hebben bijvoorbeeld dit jaar, dat vind ik een hele mooie aanvulling ten opzichte van vorig jaar. Ik vertelde net over de keuzemomenten. We hebben vorig jaar gemerkt dat leerlingen het heel fijn vinden om niet per se voor een vak, maar meer een algemeen verwerkingsuur te hebben. Dus dat ze aan hun eigen leerdoelen kunnen werken en tijd hebben. En dat er iemand is, hè, dat je zonder afleiding, dus gewoon in een lokaal, en dat je wel vragen kunt stellen. En daarom hebben we nu, 9 van de 10 keer een extra keuzeuur bieden we aan. Dat noemen we verwerkingsuur, waar leerlingen ook voor kunnen kiezen. Dus dat hebben
dat komt bij de leerlingen weg, deze wens.
Nou, we merkten, er was één enthousiaste collega van jullie die vorig jaar dat af en toe, als hij een extra uurtje had, over inzet gesproken. Die had en die zei, ik ga dat aanbieden, want volgens mij hebben de leerlingen hier behoefte aan. Nou, dat uur zat altijd vol. Dus toen dacht ik, nou...
had hij dus goed gezien,
dit, ja, hij, ja. Hey. Ja. Roel, als je dit luistert, had je goed gezien. nee, dus dat hebben we bijvoorbeeld opgepakt. Dus wij kunnen dan of heel stug volhouden van... nee, we bieden keuzeuren aan voor verdieping, verbreding. Nou ja, hè, zo hadden wij daar hele mooie labels op gehangen. En die hebben we ook behouden, maar wel aangevuld met... oh nee, er is ook echt behoefte bij een aantal leerlingen... om gewoon aan de slag te kunnen gaan. Even niet dat die docent mij vertelt wat ik moet doen. Ja. Ik weet waar ik mee aan de slag moet, maar ik heb daar tijd voor nodig.
Ja, en ik hoor ook van collega's dat zij daar gewoon heel blij mee zijn dat dat uur er is. Want nu hebben zij minder leerlingen en meer de aandacht en de focus voor die leerlingen die wel echt voor hun vak kiezen, omdat zij bepaalde leerdoelen hebben.
Ja, zeker. Ja. Ja.
We hadden het er straks al even over de rol van coaching. Dat is een belangrijk onderdeel van de RSG. Dus de coach neemt een belangrijke plaats in voor de leerlingen.
Ja.
Zou je mij nog iets meer kunnen vertellen hoe de rol van coaching ten opzichte van de leerroutes loopt? Wat is de aanvulling of wat is de...
Ja. Bij coaching, of het nou om leerlingen gaat of om volwassenen, dan wil je ook iets met de opbrengst van coaching kunnen doen. Dus coaching stond hier al. Dus leerlingen hebben zeer regelmatig een gesprek met hun coach. En dan gaat het gesprek over hoe zij leren. Dus het gaat natuurlijk, als er iets is gebeurd met het konijn thuis, wordt er heus wel even aandacht aan besteed. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om hoe leer je, wat werkt wel, wat werkt niet. En dan wil je iets met die opbrengst kunnen doen. En ik denk... ik durf te zeggen niet alleen ik denk... het is zo dat met de theoretische route en de praktische route... we meer ruimte bieden om ook iets met die opbrengsten te kunnen doen. Dus als je merkt... ik heb er meer baat bij om in alle rust zelfstandig te kunnen werken... dus ik kies voor een verwerkingsuur, is dat heel mooi. Of als je merkt, ik vind... wiskunde echt wel heel lastig. Ik heb daar een extra uurtje voor nodig. Kun je daarop intekenen? Dus dat kan nu. Bij de praktische route... als je dus gaat leren van... daar is LOB, vind ik ook een hele belangrijke. Dat heb ik net niet genoemd. Maar dat geeft natuurlijk heel erg betekenis... aan waarom je naar school gaat. Dat je ook gaat leren van... waar werk ik naartoe? En doordat je dus met coaching... daar heel bewust mee bezig bent... en dan ook steeds meer in de koppeling met de praktijk krijgt... dus ook ziet van, verrek, ik wil dat. Dus dan kan ik dit praktijkvak of met deze opdrachten aan de slag. Ja, dan wordt het allemaal veel completer of haakt het meer in elkaar. Ja,
het sluit gewoon echt mooi op elkaar aan, zeg maar. Dat gesprek van die coach kan ook direct verwijzen naar het onderwijs. Als we het hierover hebben, dan betekent dus dat jij deze keuze maakt... en naar die extra les wiskunde gaat, omdat je dat blijkbaar dus nodig hebt.
Je ziet op heel veel scholen wordt de mentor van vroeger, van onze tijd, wordt coach genoemd. Maar ik denk, maar je wil iets met die opbrengst van coaching kunnen doen. En dat vind ik heel mooi om hier te zien, dat zowel de theoretische route als de praktische route het onderwijs daar ook dus de ruimte voor biedt om iets met die opbrengst te doen.
Ja, en ik wou nog even terug naar die theoretische route. Want bij de theoretische route heb je ook de formatieve check... voordat de leerlingen hun echte proefwerk gaan maken. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Waarom bijvoorbeeld voor die keuze is gemaakt?
Ja, en dat is, om het in het goed Hollands te zeggen, reten ingewikkeld. Maar formatief werken is wel heel belangrijk. En dat geldt overigens ook bij de praktische route. Dus dat is in de volle breedte. Als je naar een leerdoel toe werkt... Dus je moet uiteindelijk iets kennen of kunnen en daar werk je naartoe. Dan moet je als leerling af en toe weten, waar sta ik dan ten opzichte van het uiteindelijke doel? En dat doe je door formatief te werken. En dat, ja, dat kan gewoon in een onderwijsleergesprek, waardoor je zelf weet, ik heb eigenlijk niet echt antwoorden op de vragen die de docent mij nu stelt. Dat kan ook af en toe eens door een quiz of inderdaad door een formatief check op papier. Exit tickets, nou, er zijn allemaal korte werkvormen voor om gewoon eens te kijken, waar sta ik nou? En dat de docent ook doorheeft, ik merk nu eigenlijk dat deze klas, ik heb voor volgende week had ik eigenlijk een summatieve toets, dus een toets waar een cijfer voor gegeven wordt gepland. Maar volgens mij als ik het nu ga geven, kan ik ook gewoon nu meteen allemaal rode cijfertjes opschrijven. Ze beheersen het nog niet helemaal. Dus het geeft zowel de leerling, dat is het belangrijkste, maar ook de docent informatie van waar staan we. De theoretische route hebben we ook gezegd, we bieden dus twee momenten om de toets te kunnen maken aan. Dus als ik als leerling denk, ik begrijp het, ik heb het in de vingers, dan kies ik voor toetsmoment 1. Dan ben ik daar klaar mee en kan ik me daarna weer focussen op of wel een ander vak of het nieuwe onderwerp van dat vak. En anders, als ik denk, als ik het nu ga doen, ik heb echt nog een week nodig om toch nog eens iets te kunnen vragen aan de docent of om toch nog eens een keer een samenvatting te gaan maken, dan neem je een weekje extra.
Dus eigenlijk is een summatief toetsmoment eigenlijk een bevestiging van wat je al weet. Dus we gaan die toets doen, maar eigenlijk weten we al dat je het kan, maar we sluiten het af, het is klaar.
In theorie is het nog even het inkoppen van de bal, maar je weet al lang, ik sta vrij voor de keep, zeg maar. Ja.
Maar betekent dat dan ook dat we alleen nog maar 8's en 9's gaan geven?
Ja,
of,
daarom zei ik ook... dat
zou mooi zijn.
De luisteraar ziet niet dat ik dat met een grote lach op mijn gezicht zei. Dat is natuurlijk de theorie. In de praktijk is dat niet zo. En dat komt ook omdat we gewoon vastzitten aan een schooljaar, aan bepaalde eindeisen. Dus dat zou zo zijn. Dat
als
iedereen
een leerling
maar
op niveau zit en op het juiste niveau zit, dan zou het wel zo moeten zijn, denk ik.
In ieder geval voldoende. Dus. Ja. 8 is 9 vind ik wel meteen. Dan hebben we hier, dat hoeft niet
die
eens.
Die had ik zelf altijd op school. Dus,
daarom je refereert aan je eigen ervaring, dat begrijp ik.
Maar nooit 8 of 9.
Nee, maar het gaat er... dat zou zo zijn als we de luxe zouden hebben om te zeggen, je hoeft het pas te laten zien aan mij als docent als jij denkt, ik beheers het. Maar dat kan in de praktijk niet, want dan krijg je bij een klas van 25 misschien 5 leerlingen die misschien al een paar weken eerder dan de zomervakantie op zomervakantie kunnen, maar ook een aantal dingen die niet op zomervakantie kunnen. Dus je moet daar iets in tijd doen. En dat doen we wel door te zeggen, je kunt dus ook een extra uur voor dat vak kiezen en wat minder voor het vak dat jou wel goed ligt. Dus daar kunnen we iets met tijd. En we kunnen dan met die 2 weken, dus in week 1 of in week 2 doe je de toets. Maar veel meer kunnen we niet. Dus het is nog helaas niet zo dat iedereen alleen maar met voldoende is.
Gaat dat straks ook voor de praktische route gelden, deze manier van toetsen?
Daar moeten we echt nog met elkaar over praten. Okay. Ja, dat is nog niet besloten. Waar we het daar wel over hebben gehad, over het toetsen, dat... En overigens ook bij de theoretische route. Het hoeft niet altijd een papieren schriftelijke toets. Zeg maar de ouderwetse toets van zet de bankjes maar uit elkaar en ga die toets maken. Je kunt ook laten zien dat je een leerdoel hebt behaald door iets te maken of een presentatie te geven. Of
gesprek.
Een gesprek, ja. Dat kan op allerlei manieren. Dus daar hebben we het wel over. Van dat ook toetsen niet alleen de ouderwetse toets hoeft
mooi
te zijn.
Nee, want dan zouden ze ook wellicht op een soort van dezelfde manier kunnen als die formatieve check. Dus de ene keer wel op papier en de andere keer weer mondelings. Of een quiz gaat dan misschien iets te ver, maar ja.
Ja, nee, maar dat is ook zo. Je kunt daar echt wel naar kijken. En voor de goede orde, dat kunnen docenten nu ook al doen. Hè? Dus ook als het nog niet zwart op wit ontwikkeld is. Docenten hebben daar echt wel ruimte in om daar zelf al eens mee te spelen en te kijken van wat werkt wel of niet. Hè? Nogmaals. Ja. Herhalen, fouten maken mag. En dan merk je misschien, nu heb ik echt de plank helemaal misgeslagen. Nou, de volgende keer doen we het toch weer anders. Maar je kunt er best eens mee experimenteren. En dat gebeurt ook wel. Dus je ziet wel verschillen tussen ook docenten. Hoe ze het aftoetsen van het leerdoel. Dus gewoon checken, beheerst deze klas het leerdoel nou? Ja, dat kan op verschillende manieren.
Ja. Ja. Je vertelt heel veel enthousiasme over beide routes. En ik ben eigenlijk nog wel nieuwsgierig van... je bent hier een keer gestart. Ja. Waar ben je nu, als het ware, het meest trots op, zeg maar, waar de school nu staat?
Wat een goede vraag. Want het meeste moet ik dus... mag ik er maar één, mag maar één ding zeggen?
Als je er drie hebt, mag je er twee noemen.
Nee, wat ik echt heel leuk vind... Ik heb ook... ik vind het altijd leuk om de lessen in te gaan... om te zien en te ervaren wat gebeurt er. En dan ook het gesprek met de leerlingen. Nou, vorig jaar heb ik daar echt wel een paar dingen meegemaakt... Ja, waar ik dan trots op word. Maar dat voelt altijd een beetje misplaatst. Want ik ben alleen als projectleider betrokken... en de docenten werken hier gewoon heel hard aan en de coaches... Maar als ik dan leerlingen hoor vertellen, dat het beeld dat wij voor ogen hadden. Dus dat leerlingen heel goed kunnen vertellen, ja, als ik vraag wat moet er blijven? Ja, die studiewijzers, want ik weet gewoon wat ik moet doen en dan kan ik gewoon doorwerken als ik door wil werken. Mm-hmm. Ja. Nou ja, dan zeggen altijd, dan zie je ouders en docenten wel eens kijken, er zijn echt geen pubers die zeggen ik wil doorwerken. Ja, die zijn er wel. Ja. Het is ook voor pubers heel vervelend om je te vervelen, om in een lokaal te zitten... en te moeten luisteren naar iets wat je eigenlijk al begrijpt. Ja. Hoe lekker is het dan dat je dan zelf verder kunt? En dit geldt echt voor alle niveaus. Daar ben ik me echt van overtuigd. Dus ik denk ook dat bij de praktische route zitten er ook verschillen. Ik geloof namelijk niet dat de HAVO-leerling bestaat... of de VMBO-kaderleerling bestaat. Je hebt altijd vakken waar je beter in bent... of waar je interesse meer ligt... Ik heb ooit mijn VWO-diploma gehaald. Nou, als ik scheikunde VWO-eindexamen had moeten doen... Nou, ik weet niet eens of er wel een 1 uit was gekomen, bij wijze van spreken. Ik begreep er echt niks van. Begrijp er nog steeds heel weinig van. Maar hoe fijn was het dan geweest als ik voor dat vak of wat meer tijd had gehad... of dat ik dat op een wat lager niveau had mogen volgen... had ik er geen eindexamen in gedaan, maar had ik wel iets van begrepen. Maar andersom ook. Ja, ik ben docent Nederlands geworden. Ik vond dat een super tof vak. Ja, hoe leuk was het geweest als ik daar iets meer de diepte mee in had mogen gaan. Of dat ze misschien hadden gezegd, nou gebruik dan een uurtje voor scheikunde. Ik weet niet of ik daar dan blij van was geworden in alle eerlijkheid. Maar hè, dus het gaat erom, daar word ik wel echt blij van en ben ik ook trots op. Dat leerlingen dus ervaren wat we nastreven.
Ja. Nou mooi, ik denk dat je ons een heel mooi beeld hebt gegeven over het verschil. Maar ook de overeenkomsten in de verschillende routes. Ik heb nog één prangende vraag. Oh, hè, want ik zit de hele tijd te denken, ik heb een MAVO-leerling. Ja. Dat is mijn kind. En dan zie ik elke keer staan bij die theoretische route, MAVO, HAVO, VWO. En bij die praktische route zie ik staan, basis, kader, MAVO. En denk ja, en welke route hoort mijn kind dan thuis?
Ja, dat kan ik me echt wel voorstellen. En dat is in alle eerlijkheid ook echt wel de leerling waar we nu het gesprek heel erg over aan het voeren zijn. In de onderbouw. Bij de instroom wordt er heel erg gevraagd aan ouders, leerling en ook de groep 8 leerkracht. Is dit een leerling die wil leren door te doen? Of die het juist leuk vindt om wat meer onderzoekend leren, dus die theoretische aanpak aan te vliegen? Op basis daarvan wordt in eerste instantie de keuze gemaakt. Beide leerlingen kunnen uiteindelijk een MAVO-diploma halen. Dus die komen
ongeacht
de route. Dus het is niet zo als je kiest voor de praktische route... of dat de docent zegt, nou, lijkt mij... of de leerkracht moet ik zeggen van groep 8... en die zegt, nou, als ik jullie moet adviseren... start in die praktische route. Dan die leerling gaat ook gewoon uiteindelijk met een MAVO-diploma van school. Die komen elkaar dus ook weer tegen in de bovenbouw. Dat jij die vraag stelt... is een hele terechte, want dat is ook een onderwerp... waar we echt even goed met elkaar naar moeten kijken. En daar gaan we nu ook al voor de goede orde... want je merkt vaak al in leerjaar 1 en anders zeker in leerjaar 2... van oh, deze leerling zit net niet helemaal lekker. Hè? Want die ontwikkeling vanaf de brugklas... die kan heel anders lopen. Dus er kan een verwachting zijn... deze leerling hoort meer bij de praktische route... en dan blijkt opeens, nou, eigenlijk niet. Ja, het is niet dat er een... grote muur tussen de praktische route, theoretische route zit... en dat die leerling dus niet kan overstappen of iets. Dus het kan tussentijds ook al gebeuren, ook de andere kant op. Maar we zorgen ervoor dat die leerlingen gewoon in de derde... gezamenlijk in de bovenbouw het MAVO-traject...
op de goede plek terechtkomen.
Ja, zeker. Ja.
Wat me vooral blij stemt dan als ouder in dit verhaal... dat we naar de kinderen kijken. Dus
zeker.
Van, wat past het beste bij mijn kind... En de route die hij moet volgen, die volgt hij. En dan komt hij uiteindelijk op die goede plek terecht.
Zeker, ja. Ja.
Nou, mooi Raoul.
Ja.
Mooi einde.
Ja, ja toch? Ja. Ja, dankjewel Saskia dat je hier aan wilde sluiten. Ja. En met zo'n goed en helder verhaal in mijn ogen. Het hebt gedeeld met ons.
Nou, bedankt voor de uitnodiging. En heb je ook wel eens een leerling hier achter de microfoon zitten?
Zeker, zeker. We hebben de vorige podcast, die ik begrijp dat jij die niet beluisterde.
Nee, sorry.
Wat overigens jammer is.
Ja.
Maar daar hebben we het over de stromen gehad. En daar zaten leerlingen van 1KBB. En daar zaten de 3 stromen aan tafel. En deze leerlingen hebben verteld hoe zij dat ervaren. En hoe zij ook de start van het schooljaar hebben ervaren. Dus voor de nieuwe ouders en leerlingen die naar deze podcast luisteren, is misschien ook nog een luistertip om die even terug te luisteren. Want ik ben zelf coach van die leerlingen. En ik was oprecht trots op deze leerlingen hoe ze dat gedaan hebben.
Ja, dat was echt heel gezellig en leuk hoe ze dat deden.
Nou, ik ga hem ook luisteren. Ik vroeg het natuurlijk ook een klein beetje. Want ik dacht, misschien moet je zo'n leerling uit tweede, die nu voor het tweede jaar theoretische route, ook eens uitnodigen. Kijk hoe zij het ervaren, want misschien heb ik hier wel gewoon een promo praatje gehouden en zeggen zij iets heel anders. Maar ik denk het niet. Met vertrouwen zou ik ze ook bij jullie laten aanschuiven.
Gaan we doen.
Nou, misschien is dat onze volgende podcast. Dan moeten we even met onze PR-communicatie-adviseur in overleg of we het schema kunnen aanpassen.
Ja, maar dat moet vast lukken.
Lijkt me goed komen.
Helemaal goed.
Handschoen pakken we op. Saskia, hartelijk dank.
Jullie bedankt.
Ja, mensen, weer bedankt thuis voor het luisteren. En tot de volgende keer.